Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Oh ja, dus wij moeten over naar dat risicovolle pensioen. En jullie blijven daar met je goudgeramde regeling hangen. Nou goed, toch met het gevoel dat we aan twee kanten genept worden.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Nou, gefeliciteerd allemaal.
Ja.
En niet alleen jij gefeliciteerd, maar iedereen die nu luistert ook. Want het is de 202e aflevering van Kwestie van Centen.
Ja, dat is toch een mijlpaal.
Producer Marieke die kwam daarachter. Ik weet niet hoe ze dat nou opeens ontdekte, maar de 200ste hebben we dus gemist. Maar dit is de 202e.
Nou, die hebben we wel gedaan, maar niet als zodanig herkend.
Ja. Precies, ja. Dus, nee, champagne en bloemen hier na afloop. Maar toch leuk. Voelt het ook alsof je er al ruim 200 afleveringen op hebt zitten?
Nou, zo langzamerhand wel, ja.
Alles al 3 keer besproken?
Nou, het onderwerp wat we vandaag gaan doen, dat komt in mijn neus uit als ik heel eerlijk ben. Nee, maar het is weer frisse energie gekomen met jouw komst, Robert. De wissel met Herman Stam. Nu voelt het weer helemaal nieuw en fris en fonkelend.
En dus, ik ben vast van zins om alle onderwerpen nog een keer te behandelen.
Tuurlijk. Nee, heel goed. Nou, gaan we gewoon doen. Nee, maar het is wel leuk. En we zien ook gewoon dat we gaandeweg ook een vaste luisterschaar hebben opgebouwd. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Dat is zeker leuk. Goed, over naar de orde van de dag. Er is bijna 15 jaar over gesproken. Het gaat om ruim 3,5 miljoen gepensioneerden, bijna 6 miljoen werkenden en, hou je vast, 1500 miljard euro aan opgebouwd vermogen. Het politieke gevecht over wat de grootste herverdelingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd, dat nadert zijn ontknoping. Het nieuwe pensioenstelsel.
Waarom is dit de grootste herverdeling sinds de Tweede Wereldoorlog? Want de Tweede Wereldoorlog was ook een herverdelingsoperatie.
Ik lees dat overal, ja.
Oh, okay.
Van wat het grootste herverdelingsoperatie sinds de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd. Ja, daar twijfel jij.
Nee, ik vraag me even af. Wat bedoel...
Was er toen niet iets van alles met de woningbouwproject? Ja, is niet per se.
Nee, maar de Tweede Wereldoorlog kan je op allerlei manieren beschouwen. Maar die heb ik als zodanig nooit als een herverdelingsoperatie gezien. Maar wel als historisch heel belangrijk, maar goed.
Je hebt er wel een goed punt inderdaad. Laten we dan misschien wel de grootste herverdelingsoperatie ooit.
Ja, precies, ja. Sorry.
Nee, maar de verwachting is dat de Eerste Kamer volgende week instemt met de nieuwe pensioenwet. En daarmee komt er een einde aan wat jarenlang gold als het beste pensioenstelsel ter wereld.
Een wet waar we aan de ene kant willen dat ook er eerder zicht komt ook op een koopkrachtiger pensioen, dus dat ook eerder geïndexeerd kan worden, maar dat jongeren bijvoorbeeld ook weten dat ze ook echt pensioen opbouwen en dat het ook inzichtelijk is. En tegelijkertijd dat het ook aansluit bij de werkelijkheid, dat we zorgen dat mensen niet 40 jaar bij een baas werken, dat die ook gewoon een goed pensioen kunnen opbouwen.
Ja, minister van Pensioenen Carola Schouten was dit, die klonk nog behoorlijk rationeel.
Ja.
Het zijn historische dagen, hoorde ik al her en der voorbij komen, Martin, in de nieuwscommentaren. Zijn we inderdaad getuigen van history in the making?
Zeker. Nee, dat is absoluut zo. Al was het maar omdat er oeverloos over geouwehoerd is de afgelopen jaren. Nee, maar het is natuurlijk wel echt een hele grote operatie. Vooral ook omdat er komt niet alleen een nieuw pensioenmodel, een nieuw pensioenstelsel. Maar de bedoeling is dat al het opgebouwde pensioengeld, pensioenrechten allemaal worden overgeheveld naar het nieuwe stelsel. En dat is die herverdeling.
Precies, ja.
En dat is natuurlijk ongekend. We gaan met 1,5 keer de omvang van de Nederlandse economie gaan we slepen. En dat is natuurlijk meteen ook het grote bron van onzekerheid en spanning.
Ja.
Dus het is historisch in zijn omvang. Het is historisch misschien ook wel in zijn risico's. Dat zeg ik alvast voorzichtig. Maar ook historisch omdat er oeverloos over lang gesproken is. En in de polder het steeds heel moeilijk bleek om tot een deal te komen. Nou, dat pensioenakkoord kwam er in 2019. En nou, met een aantal jaren is er vervolgens ook die hele wetgevingsproces is nu bijna afgerond. Dus dat is echt van grote betekenis.
Leg nog even zo kort mogelijk uit, voor zover dat kan. Wat gaat er veranderen in het nieuwe stelsel en waarom? Want zoals ik net al zei, we hadden toch het beste pensioenstelsel ter wereld.
Ja, dat blijft altijd heel verwarrend. Hè? Ik bedoel, dus, ieder jaar is er internationaal onderzoek. En dan blijkt dus dat wij in de top 3 zitten van beste stelsels. Daar wordt bijvoorbeeld ook de AOW in meegenomen. Er wordt ook de armoede onder ouderen in meegenomen. Dus allerlei factoren die iets zeggen over de manier waarop wij de oude dag hebben georganiseerd. Dus het is niet sec alleen dat stelsel. En op papier is het een heel mooi pensioenstelsel, maar het bleek te mooi om waar te zijn. En dat is eigenlijk in het kort waarom het dat oude vervangen zou moeten worden. Het huidige pensioen belooft iedereen een bepaald pensioen, een bepaald percentage van zijn gemiddelde inkomen aan het eind van de rit. Dat was ooit het percentage van het laatste inkomen. Dat is al gewijzigd aan een versobering van het gemiddelde inkomen. En er wordt premie ingelegd door de werknemer en een heel groot deel door de werkgever. En dat wordt belegd op pensioenfondsen en dat gaat renderen. En dan moet er een van tevoren beloofd pensioen uit gaan rollen. Dat was ooit een garantie. Maar die garantie bleek toch niet altijd haalbaar. Daar kwamen de kleine lettertjes om de hoek. Dreigende kortingen, niet indexeren. Heel welvaartsvast bleek dat pensioen uiteindelijk niet te zijn. Maar in de basis is het een pensioenrecht wat je opbouwt in de toekomst. Dan heb je gewoon recht op een bepaald bedrag. Omdat dat in tijden van extreme rentedalingen bijvoorbeeld gewoon allemaal niet haalbaar bleek. In tijden van vergrijzing niet haalbaar bleek. Wordt er nu overgestapt naar een ander pensioenstelsel. Waarbij het uitgangspunt niet is het recht wat je later hebt. Maar uiteindelijk is het veel simpeler. Je weet van tevoren wat er ingelegd wordt aan premie door jou en je werkgever. En het is onzeker wat de uitkomst is. En dat is misschien ook wel in die zin eerlijker. Want ja, het is gewoon ook niet doenlijk om mensen echt een garantie te geven op een bepaald pensioen. Zeker niet vanwege de vergrijzing. Dat is de verhouding tussen ouderen en werken natuurlijk veranderd. In het licht van alle onzekerheden op de beurs, onzekerheden op de economie, is het gewoon niet meer doenlijk om die garanties af te geven. En dus komt er een brok onzekerheid voor terug. En dan weet je van tevoren. Het enige wat je zeker weet is wat de inleg is geweest. En de uitkomst is onzeker. Maar daar kan je natuurlijk modelmatig natuurlijk wel enige uitspraak over doen. U kunt rekenen ongeveer op dit en dit pensioen. En ieder jaar krijg je dan een nieuw overzicht. Ja, gezien de stand van de economie en de beurzen, kunt u nu rekenen ongeveer op dit en dit pensioen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk, het is niet heel kort, maar dat is wel, denk zo simpel mogelijk, het verschil tussen de twee stelsels.
Dan was het oude stelsel misschien niet helemaal realistisch meer in wat het de beloftes kon het niet helemaal waarmaken. Maar als je het zo uitlegt, is dat nieuwe stelsel vooral onzeker.
Ja.
Wat zijn dan de voordelen ervan?
Nou, de voordelen zouden moeten zijn, hoor, dat minister Schouten al enigszins zeggen, is dat het een aantal dingen, dat het koopkrachtiger zou moeten zijn. Want het idee is, bij het oude stelsel, het huidige stelsel, waarbij er allemaal prachtige beloftes werden gedaan, hoorden ook extreem strenge rekenregels om die belofte ook zoveel mogelijk gestand te kunnen doen. Dus pensioenfondsen werden genoodzaakt enorm hoeveelheden geld op te potten, enorme vermogens vast te houden om maar met enige zekerheid te kunnen zeggen dat ze in de komende decennia die enorme pensioenen konden
uitkeren. Geld wat ze niet konden beleggen om meer rendement te halen en dus meer uit te kunnen keren.
Exact. En nu is het idee van, ja, je beweegt mee op de beurs. We mogen toch verwachten dat de beurs gemiddeld genomen over langere tijd aardige rendementen boekt. En die rendementen kunnen ook veel sneller ook worden omgezet in pensioenen in plaats van dat je dat allemaal maar blijft oppotten. Dus zouden, ondanks de onzekerheid, zou dus de uitkomst ook beter moeten zijn. Zich niet zo onlogisch, want als je meer risico loopt, loop je dat risico ook met de hoop dat het per saldo een beter resultaat is. Je loopt risico op de beurs als je gaat beleggen, omdat je het idee hebt dat de beurs meer oplevert op lange termijn dan je spaarrekening waar je geen risico op loopt. Dat is de gedachte. Dus koopkrachtiger, nou goed, daar valt altijd een en ander af te dingen, want het hangt er erg af van het moment dat je je pensioen gaat krijgen. Het zou helderder en transparanter moeten zijn. Dat is meer een soort persoonlijk potje. Misschien is de uitkomst niet duidelijker, maar de spelregels zijn wel begrijpelijker. Je hebt niet zo op die manier met die vermaledijde rente te maken. Wat toch best moeilijk te begrijpen is. De rentedatus met pensioen is ook minder. Mensen denken, waarom? De economie gaat toch goed en de beurs gaat toch goed? Nu is de koppeling veel rechtstreeks aan de beweging van de beurs en de economie. Dus dat zou een voordeel moeten zijn. De gedachte was ook dat er iets meer keuzevrijheid kwam. Nou, die is heel erg beperkt. En hij moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt, is de bedoeling. Het oude pensioenstelsel erg gericht op de vaste baan voor het leven. Waarbij jongere pensioenspaarders ook meebetaalden aan de opbouw voor oudere werknemers. En dat gaat er ook uit.
Ja, dus je betaalt nu alleen premie voor jezelf eigenlijk.
Precies, dat is de gedachte.
Dat gaat in mijn persoonlijke potje.
Exact. En het zou dan makkelijker moeten zijn om tijdelijk te gaan zzp'en en dan op een andere manier pensioen te bouwen. Over te stappen naar een andere baan. En dat het niet enorme breuken geeft in je pensioen. Dat zijn grofweg de criteria. En op al die criteria valt behoorlijk wat af te dingen, omdat het ook één groot compromis is, waarbij heel veel scherpe randjes eraf zijn gehaald en er heel veel aan transparantie is ingeboet. er heel veel tegen te zeggen is of het nou wel zo makkelijk overdraagbaar is. En het nou echt wel zo is dat je zomaar even kan zzp'en en dan gebeurt er helemaal niks met je pensioen. Op al die dingen valt heel veel af te dingen. Maar dat is wel grofweg een beetje de criteria op basis van waar dit in elkaar is gezet.
Een onzeker casinopensioen. Mensen haten dat.
De overheid wil niet betalen. De werkgevers willen niet betalen als het slecht gaat. En de pensioenspaarder is de dupe.
Ik vind dat ze de arbeiders in de steek laten.
Door onze huidige regering worden we gigantisch bestolen. Die wet is een gedrocht. Hij rammelt aan alle kanten en die moet van tafel.
Ja, je noemde net al wat nadelen. Hier horen we ook de man op de straat, zullen we maar even zeggen. Ja. Wat twijfels op zijn zachts gezegd uiten. Ja. Ja, er is natuurlijk niet voor niets 15 jaar lang over gesproken, gesteggeld, onderhandeld en geruzied. Heeft minister Schouten van Pensioenen nu alle pijn en al het chagrijn weggemasseerd?
Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat heel veel kritiek die er was gewoon is gebleven. En soms zijn het echte achterhoede gevechten. Denk ik, als het gaat bijvoorbeeld over die rekenregels. Er zijn nog steeds veel mensen die maar blijven zeggen van je kan ook het huidige pensioen handhaven, maar andere rekenregels toepassen. Nou goed, daar hebben we al eens eerder podcast over gemaakt. Daar verwijs ik graag naar terug. Want ik weet nu al, ik zie nu de mailtjes over binnenstromen.
Aflevering 161 en.
En 162 en 163. Nee, dus goed, ik ga dat niet helemaal opnieuw herhalen. Maar simpel gezegd kan je zeggen. Als je een belofte doet voor de toekomst, garantie zo je wil, maar een toch vrij stevige belofte, hoort er ook bij dat je met zekerheid moet kunnen zeggen dat je die belofte gestand kan doen. En daar horen gewoon nu eenmaal andersoortige regels bij dan wanneer je zegt, nou, hier is de premie, ga maar beleggen en we zien wel waar het schip strandt. Heel kort samengevat, heel kort door de bocht. Dus die achterhoede gevecht, dat is altijd gebleven en er zijn nog steeds mensen daar voorstander van. Dan zeggen we, hou alles wat we hebben. Maar maakt de regels gewoon veel soepeler. Dat lijkt me een enorme gok op de toekomst. Dat is ten faveur van de huidige ouderen en ten koste van de huidige jongeren. Moet je absoluut niet willen. Maar het laat onverlet dat hier heel veel onzekerheid is. A, het pensioen wordt inherent van zichzelf onzekerder. Je kan zeggen, dat was het eigenlijk al. En nu zien we dat de keizer geen kleren had.
Dus en nu wordt dat ook wat wettelijk vastgelegd.
Nu wordt het ook
gewoon
vastgelegd
dat de keizer geen kleren heeft.
Precies. Dus in die zin zou je dat kunnen zeggen. Dat is niet helemaal waar. Want het huidige pensioen is echt alles op alles gezet om zoveel mogelijk die beloftes toch gestand te doen. Weliswaar niet een geïndexeerd welvaartsvast pensioen. Maar toch dat het nominaal toch enige zekerheid had. Nou, dat laten we onbegrijpelijke redenen los. Maar dat brengt wel nieuwe onzekerheden met zich mee. Uitspraken van bijvoorbeeld Ture Elsinga, de voorman van de FNV, die ook hier allemaal mee eens is, want hij zit in die grote deal. Die zegt, ja, iedereen gaat erop vooruit. Ja, komma, omdat iedereen ook veel meer risico gaat lopen. Ja. Dat betekent ook dat het ook een keer slecht kan uitpakken. Ja.
Ik keek van de week nog even op mijnpensioenoverzicht.nl. Hè. Dan kan ik dan zien wat het voorspelde bedrag is wat ik na mijn pensioensgerechtigde leeftijd krijg. En dan staat er ook als het mee zit en als het tegen zit. Ja. Nou, als het mee zit krijg ik netto €50 meer per maand. En als het tegen zit €300 minder. Althans volgens de huidige voorspelling. Nou, ik heb natuurlijk liever €50 meer. En ik vind €300 minder best veel. Ja. Maar het is ook niet zo dat ik dan meteen denk, ik moet er een baan bij nemen. Of ik moet door blijven werken. Nee. In dat nieuwe pensioenstelsel, dat meebewegen met de economische markt, hoe heftig wordt dat? Kan het dan zijn dat ik, als het tegen zit, misschien wel 40-50% minder krijg? Ja, als het mee zit, zoveel meer?
Nou, dat is wel lastig. Het lastige is daar, en daar komt ook die onzekerheid. En daar, ik snap best wel mensen dat mensen daar wat onrustig van worden. Want daar moet je uiteindelijk vertrouwen op de modelmatige berekeningen die er nu zijn. Er zijn oeverloze berekeningen gemaakt. Het zou natuurlijk wel kunnen. We hadden het ook onlangs van de week hadden nog een staartje ook in de krant waar een van die berekeningen op een rij werd gezet. Dat je een beetje idee hebt van de orde van grootte. Ik pak het toch even bij, want die cijfers weet ik ook niet uit mijn hoofd. En er werd gesteld bijvoorbeeld voor een jongere. Hier heb je het over een 30-jarige. Nou, dat vind ik tegenwoordig vrij jong.
Ik ook inmiddels. zeg ik pijn met het hart.
Maar dat is goed. Dat zeg ik meer zo voor mezelf dan. Die in het nieuwe stelsel een pensioen zou mogen verwachten. Hier staat van 41.000. Dat is best wel een behoorlijk pensioen overigens. En dan heb je een slecht weerscenario waarbij dat 26.000 is. Dus dat is 15.000 op jaarbasis minder. Of een goed weerscenario van 65.000, bijna 15.000 meer. Dat zijn de behoorlijke fluctuaties.
Zeker,
voor een oudere zijn die fluctuaties al wat minder. Want zijn we al wat verder onderweg. Dat maakt natuurlijk ook uit, hè, van hoe dicht krijg je pensioen op de invoeringsdatum van het hele stelsel. Dat maakt natuurlijk ook heel erg uit. Op een gegeven moment zijn we natuurlijk jaren onderweg. En dan is het verschil verdwenen. Maar je begint natuurlijk wel met een soort startbedrag. En de huidige ouderen die gaan ook over, zeg maar. Maar daar wordt natuurlijk niet meer heel riskant belegd. Dus er gaat een onderscheid komen in de manier waarop belegd wordt worden voor de leeftijdsgroepen. Nou, als je dan ziet in deze berekening waarbij er voor een 60-jarige een pensioenverwachting was van bijna 28.000. Is het ongeveer 5.000 minder in een slecht weerscenario en ongeveer 5.000 meer in een goed weerscenario. Toch ook niet gering. Dan kan je ook weer afvragen, dat zijn dan weer de kleine letters, wat is eigenlijk slecht weer en goed weer? Bedoel, slecht weer is dat de aarde vergaat of is slecht weer, ja, de beurs zit een keertje tegen. Mm-hmm. En daar is in de Tweede Kamer ook oeverloos over gesteggeld. Ja, hebben we bijvoorbeeld een scenario meegenomen wat we ons nu voor onze ogen zien voltrekken? Bijvoorbeeld met zo'n knijterhoge inflatie.
Ja.
En die grote onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Ja, er zijn ook altijd scenario's denkbaar die zelfs het slecht weerscenario natuurlijk weer overtreft.
En die fluctuaties, hoe snel werkt dat door op het bedrag wat je dan maandelijks krijgt uitgekeerd? Is het dan als het de ene maand tegen zit op de beurs, gelijk de volgende maand bingo?
Nee. Dan zou het echt een casino-pensioen zijn. Wel lekker spannend, maar dan wordt het wel een hele wilde rit. Dan zou je misschien kunnen overwegen om in Bitcoin te gaan zitten.
Om een beetje rust en stabiliteit te krijgen in je leven.
Precies, ja. Behalve als inderdaad de achtbaan je ding is, dan moet je dat pensioen gaan doen. Nee, de gedachte is dat je dat je natuurlijk jaarlijks inzicht erin krijgt. En dat vervolgens ook verliezen ook weer worden uitgesmeerd. Er komt een solidariteitsreserve. Die moeten pensioenfondsen aan gaan houden. Dus overigens hebben pensioenfondsen best wel wat ruimte om het precieze beleid rondom zo'n solidariteitsreserve zelf in te kleuren. Dat mag maximaal 15% zijn van het fonds. Dat betekent dat je dus, als het tegen zit, dat je die tegenvallers uit kan smeren over de tijd. Ja, dat is vooral ten gunste van de mensen die op dat moment met pensioen zijn.
Ik wou net zeggen, dan wordt het toch uit mijn persoonlijke potje betaald voor het in stand houden van het pensioenbedrag wat anderen krijgen.
Ja, nou kijk, dat is natuurlijk al een belangrijke voetnoot bij dat persoonlijke pensioenpotje. Want ja, zo persoonlijk is het nu ook weer niet. Het is ook de reden dat de FNV bijvoorbeeld zegt, en ook wel PvdA GroenLinks die hier ook allemaal aan meedoen, zeggen ja, maar het blijft een solidair systeem. Dus het is niet ieder voor zich. Een persoonlijk pensioenpotje, ik weet dat Wouter Koolmees, de minister die dit allemaal in gang heeft gezet, vond dat op een gegeven moment ook een vervelend begrip. Want dat is echt een beetje een soort D66-plan. Waar hij niet tegen was. Maar het is uiteindelijk wel iets anders geworden. Het is echt een compromis geworden. Het is niet een persoonlijk pensioenpotje in de zin dat je daar, dat het echt puur individueel is. Dat je de hele duidelijke rechten kan aan het lenen. Laat staan dat je het op kan pakken en mee kan nemen. Het is niet in die zin van jou.
Nee, ik kan ook niet zeggen van dit is mijn potje. Ik wil meer risico lopen op de beurs. Dus beleg het maar daarin.
Of keer het maar uit. Leuk met het pensioen. Maar stort het maar op mijn rekening. Want ik kan er. Nee, dat gaat allemaal niet. Dus in die zin is het persoonlijk ook wel. Is het ook weer beperkt. Het is een soort. Het is administratief persoonlijk. Je hebt voor jou. Heb je wel een beeld van wat het gaat worden. Maar inderdaad, er zit solidariteit in. Overigens had ik wel iets voor te zeggen. Want anders gaat het wel echt als een beelden op en neer. Natuurlijk, dat pensioen. Maar goed, de mate waarin dat gebeurt. Ja, daar zit ook alweer heel veel ruimte in voor pensioenfondsen. Die natuurlijk bestuurd worden door werkgevers en vakbonden. Die blijven dus met een dikke vingertje er allemaal tussen zitten. Dus in die zin, ja, dat gaat weer ten koste van de transparantie en de helderheid. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, maar ik vind transparant en helder dat het wel echt persoonlijk is en dat ik er meer zeggenschap over heb. Ja, dat kan je vergeten. Bedoel, hier zit ook de vingerafdrukken van de PvdA en FNV natuurlijk heel duidelijk op. Ja, die mate van inmenging van sociale partners, de mate van solidariteit blijft nog steeds heel erg groot en enigszins vergelijkbaar met de huidige pensioen.
Ja, een deel van de bezwaren richt zich ook op het zogenaamde invaren. Als ik het goed zeg, is dat echt het overhevelen van dat gigantische opgebouwde vermogen van het oude naar het nieuwe systeem.
Ja.
Nou hadden we de afgelopen weken in de krant een paar verhalen over problemen die daarbij opdoemen. Onder andere bij de pensioenen van de militairen en bij de pensioenen van alle ambtenaren en politici.
Ja.
Wat is daar nou precies aan de hand?
Nou, misschien even in tweeën. Persoonlijk vind ik dat invaren, dus het overhevelen, vind ik het grootste risico wat genomen wordt. Wat eigenlijk cijfertechnisch gezien helemaal niet nodig zou hoeven te zijn. Daar zijn dus ook nog heel veel bezwaren tegen. En echt dus niet alleen maar door die achterhoede vechters, maar ook door zeer vooraanstaande pensioenexperts die of een lawine aan rechtszaken verwachten, of grote problemen in de uitvoering, omdat het technisch heel ingewikkeld is. En ik vind het zelf daar ook helemaal niet gunstig voor de hele transparantie. Want dat is de herverdelingsoperatie waar ik als individu helemaal geen zicht op heb. Er komt een dag dat ik te horen krijg, ja, u had in het oude systeem altijd dit recht. En dan in het nieuwe systeem gaan we dit u toebedelen voor de komende tijd. En nou, succes er maar mee. Ja, dat vind ik heel goed.
En waarom was dat niet nodig geweest volgens jou?
Nou, je kan natuurlijk best zeggen, dat zou juridisch ook zuiverder zijn. Je zegt, nou, u heeft helemaal recht opgebouwd. We hadden contract zijn met u aangegaan. En op een zeker moment, we willen dat contract beëindigen. We beginnen een nieuw contract. En dat begint ook weer van nul af aan. Nu gaan we dus...
Ja, dus nou je eigenlijk twee systemen naast elkaar.
Precies, en nu ga je zeggen, nee, maar je hebt iets opgebouwd en zonder, of je het nu wil of niet, we gaan het onderbrengen in een nieuw set aan spelregels. Ja, hallo, maar daar heb ik niet voor getekend.
Nou ja, wat rechtszaken betreft, sorry dat ik het dat zie je nu bij de militairen dus gebeuren.
Ja, precies. Nou, en dat is die andere geval, dat is wel een heel specifiek geval. Van de week ook een aantal verhalen over gemaakt. En ik moet bekennen dat ik daar van de week ook nog weer opnieuw achteraan zit te bellen, omdat ik ook bijna niet kon geloven dat het zo was zoals we het hadden opgeschreven. Maar bij defensiepersoneel...
Nooit
het...
twijfelen aan wat wij opschrijven.
Nee. Zelfs niet als mijn eigen, vooral niet als mijn eigen naam erboven staat. Maar met twijfel, omdat ik echt zeker wilde weten, maar klopt het nu echt dat het zo geregeld is? Ja, het klopt echt dat het zo geregeld is. Bij politieke ambtsdragers, ministers, wethouders en dergelijke. En tot een aantal jaar geleden bij defensiepersoneel ook. Is het zo dat de pensioenen uit de lopende begroting worden betaald? Er is dus helemaal geen fonds die dat... Inmiddels bij Defensie wel. En dan gaat het om oude gevallen van voor die tijd dat het werd overgegeven naar het ABP. Maar op een volgende ministers van Binnenlandse Zaken hebben er steeds weer voor gekozen om het te laten zoals het was. Ja, met als redenering, de staat kan toch niet failliet. Dus waarom zouden we een fonds beginnen? We betalen gewoon altijd uit de lopende begroting de pensioenen van politici en vroeger ook van het defensiepersoneel. Er zijn adviezen over geweest van de commissie Dijkstal zijn genegeerd. Er is een uitspraak van de Kamer geweest, dan moet dat niet anders. Maar zo simpel is het eigenlijk. Het is gewoon zo'n pensioenregeling. Het wordt wel uitbetaald door het ABP, als ik het goed begrijp. Maar in principe gewoon gefinancierd rechtstreeks uit de kas van Binnenlandse Zaken. Alleen, en nu gaat alles over en nu moeten zij dus ook over. En nu moet er alsnog die fondsvorming komen. Maar ja, dus in die zin,
want in het nieuwe stelsel wordt het wel uit een fonds betaald.
Ja, want het is tot nu toe is daar eigenlijk gewoon niet voor gespaard. Dus dat is ook heel apart. Maar goed, nu is het dan even juridisch een gedoe geweest in de Eerste Kamer. Van kan dat eigenlijk wel? Want als ze de arbeidsvoorwaarden van politici gaan aanpassen, hebben 2/3 meerderheid nodig. Kunnen dan het hele wetsvoorstel van nieuwe pensioenplan wel aannemen? Of moet het met 2/3 meerderheid? Nou, dat is nu een handig eitje door de minister is gezegd. Ja, maar daar heb ik in voorzien. En er zijn een paar kleine wetstechnische aanpassingen, waardoor we wel gewoon met gewone meerderheid kunnen stemmen. Maar het is nog laat onverlet dat de echte formele instemming van het onderbrengen van het politici-pensioen, zeg maar, onder de nieuwe spelregels, daar moet op een later moment wel 2/3 meerderheid voor zijn. Maar het heeft een heel raar idee, want de staatskas moet er nu bijgelapt gaan worden, omdat er niet echt een fonds is.
Wij moeten eigenlijk als belastingbetalers bijlappen.
En op twee manieren voelt dat fout. Dat bijlappen voelt niet lekker. Maar het andere, als het niet zou gebeuren en politici gewoon in het oude systeem blijven, dat voelt ook heel raar. Dat je hebt, dus wij moeten over naar dat risicovolle pensioen. En jullie blijven daar met je goudgerande regeling hangen. Nou goed, ik heb toch een beetje het gevoel dat we aan twee kanten genept worden, om het maar heel netjes te zeggen. En daarom belde ik van de week toch nog even erachteraan van, klopt het nu echt? Ja, het klopt dus echt.
Nog even tot slot dan. In ieder geval lijkt er nu ondanks alle bezwaren, een politieke meerderheid voor voor deze nieuwe pensioenwet. Is het maatschappelijk draagvlak ook net zo groot?
Nou, dat vind ik lastig. Als je afgaat op de peiling bij ons in de krant, bij de Wat U Zegt pagina, niet.
Ja, we hadden onlangs deze week een stelling van de dag uitslag op de WUS-pagina. En dat was een Noord-Koreaanse uitslag. Ik geloof het is van 98% van de ondervraagde...
Was niet enthousiast.
Een paar duizend lezers was op z'n zachts gezegd niet enthousiast.
Ja, nou dat is dan weer niet Noord-Koreaans. Want dan eindig je in een strafkamp, geloof ik. Maar qua omvang van de stemming was het wel Noord-Koreaans. Maar het was niet echt heel enthousiast. En dat heeft natuurlijk alles met die onzekerheid te maken. En in die zin had bijvoorbeeld het wetenschappelijk bureau van CDA... wat op het allerlaatste moment ook begon te protesteren, had wel een punt. Hoe kan je het vertrouwen in een pensioensysteem herwinnen met een nieuw pensioensysteem wat zo ingewikkeld is en wat zo onzeker is en dat mensen geen flauw idee hebben hoe dat werkt? Dat is echt wel een hele lastige vraag. Dus ik snap heel goed dat we over willen van A naar B. Maar of dit nou de oplossing gaat zijn, of dit uitlegbaar is, of mensen hier nou echt fiducie in gaan hebben, ik waag dat ten zeerste te betwijfelen. Maar ik denk dat heel veel werkenden en heel veel jongeren wel aanvoelen, er moet wel iets gebeuren. Dat er erg veel onzekerheid is. Met name met jongeren is er straks nog wel iets voor ons. En daar is het natuurlijk ook voor bedoeld. Om die ook wel gerust te stellen. Van ja, nu gaan we naar een stelsel waar er voor jullie straks ook nog wel wat over is. Maar goed, ik kan me voorstellen met name dat bij ouderen dat er grote onzekerheid over is. Terwijl de vraag is of zij er per se heel slecht uitspringen, hoor. Maar dat het een grote bron van onrust is, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ik ben boos over 14 jaar geen enkele indexatie voor aanvullende pensioenen. Mensen die daar fors premie voor betaald hebben gedurende hun werkbare leven.
En al dat geld blijft maar in die grote pot zitten. En dat is natuurlijk voor iedereen nadelig, voor de gepensioneerden in eerste plaats.
Als de koopkracht stijgt, dan moet de pensioen daarin meestijgen.
Ja, dit soort discussies hadden we in het oude stelsel de afgelopen jaren.
Oeverloos.
Oeverloos, inderdaad. Ja, Martin, jij volgt dit ook al jaren. Je hebt er zelf, zoals je eerder al aangaf, ontelbare verhalen over geschreven, video's over opgenomen, podcasts over volgepraat. Weet je al wat je met je leven gaat doen als de wet straks is aangenomen en dit allemaal achter de rug is?
Ja, nee, ik heb geen idee. Een groot zwart gat. Ja, want dit behoort ik tot het verleden. We gaan nooit meer over pensioenen praten na vandaag.
Je zegt het met een grote cynische glimlach op je gezicht.
Nou, ik ben dus heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd op dit vlak wat er gaat gebeuren. Want er zijn de afgelopen jaren, eigenlijk sinds de financiële crisis, met name de bankencrisis, toen zag je dat de pensioenfondsen een enorme klap hebben gekregen. En daarna hebben ze heel veel moeite gehad om goed te herstellen, omdat toen ook langdurig de rente ging dalen. En dat was eigenlijk de bron voor deze discussie. Maar wat je zag, dat de politiek keer op keer daar insprong en steeds standpeden de regels veranderen.
Ja, of, elke keer dat de mensen uit dit soort fragmenten we net hoorden, zich uitspraken, dan schoot de politiek weer in de reflex. Ja, daar moeten we wat aan
doen. Daar moeten we aan doen. En dat begrijp ik maatschappelijk gezien wel. Maar daarmee kwam ook niet de boodschap aan van, ja, soms valt het ook een beetje tegen. Ik bedoel, en er zijn met het huidige stelsel goede redenen voor. En met het nieuwe stelsel zijn die redenen natuurlijk ook. Misschien dat de discussie anders wordt, omdat het niet meer zo afhangt van die rekenregels. En we, misschien is het wel straks wat onzichtbaarder, omdat het echt per persoon weer anders is en per fonds weer anders is. Maar en nu kunnen we alles uitrekenen en terugbrengen tot die dekkingsgraden die oeverloos maar gerepeteerd worden, die wij ook elk kwartaal in de krant brengen. Maar het grote nadeel van wat de politiek de afgelopen paar jaren heeft gedaan, telkens de meeste pijn weer wegmasseren met versoepeling van de regels, uitstel van het herstel van financiële posities van pensioenfondsen, is dat ze mensen er niet klaar voor hebben gemaakt, dat het soms ook tegenvalt. En het nieuwe stelsel, daar is dat inherent. Er wordt natuurlijk gezegd, zo begonnen we natuurlijk de uitzending ook, van er is zicht op een koopkrachtig pensioen, namelijk er wordt eerder geïndexeerd. Ja, maar er wordt dus ook eerder gekort. Er wordt dus straks aan de lopende band geïndexeerd en gekort. Dat gaat gewoon voortdurend. En is het iets waar we met z'n allen heel snel gaan wennen? Of ook niet? Wat gebeurt er als de beurs instort? En het evident is dat bijvoorbeeld een paar hele grote pensioenfondsen, waar miljoenen mensen bij aangesloten zijn, forse klappen hebben gekregen. En mensen beginnen te klagen. En zeggen, ja, maar dit was toch niet de bedoeling? Gaat de politiek dan weer in de bres springen? Dat is echt oprecht een grote zorg. En ik begrijp heel goed dat mensen daar boos over zijn en heel teleurgesteld. Ben je eenmaal met pensioen, dan heb je ook geen mogelijkheid om op een andere manier nog aan geld te komen. Dan ben je ook afhankelijk van een pensioen. Dus alle begrip daarvoor. Maar ja, er zijn ook gewoon financiële tegenslagen in het leven. En niet alles is op te lossen door maar steeds de spelregels te blijven veranderen.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd welke dynamiek er gaat komen. Kijk, we hebben eerst de komende tijd tot 2028. Dat duurt dan nog even die overgangsperiode met dat invaren.
Ja, dat is ook een jaar verlengd eigenlijk.
Ja, dat is weer een jaar verlengd. Met alle gesodemieten die dat gaat geven. En dan gaan we het spel pas echt beginnen. En ik ben heel benieuwd of dit echt tot het verleden tijd gaat behoren. En ik ben bang dat het inmiddels onze volksaard is om A, hierover te klagen en voor politici om hierop in te grijpen. Dus dit verlangt van de politiek een hele grote mate van discipline en terughoudendheid en vooral niet mee bemoeien. Nou, we weten dat de Tweede Kamer niets liever doet dan te debatteren over de vertraging van de Intercity van Amsterdam naar Almelo van gistermiddag en de week erop over de volgende vertraging. Ik bedoel, echt op microniveau. Ben benieuwd of ze hier hun handjes thuis kunnen houden.
Kan het ook de andere kant op werken? We snappen allemaal dat als het heel slecht gaat op de beurs en de pensioenen bewegen mee naar beneden, dat er dan veel onrust ontstaat. Kan het natuurlijk ook zijn dat het voor langere perioden heel goed gaat en dat mensen er echt enorm op vooruit gaan. Dan kan de politiek misschien ook denken van, daar valt misschien wat te halen in het kader van hogere belastingen of minder AOW.
Ja, dat zou eventueel kunnen. Ja, dat vind ik moeilijker. Die dynamiek vind ik moeilijker in te schatten. Sowieso kunnen ze niet bij het geld zelf natuurlijk. Maar inderdaad, wat zou het best kunnen zijn dat de financiële positie van gepensioneerden dan op een gegeven moment in de loop van de jaren enorm op vooruit gaat. En dat er op een andere manier, dat kan dan weer afgeroomd worden via belastingen. Dat zou natuurlijk wel. Het
zijn wel luxe problemen misschien.
Ja. Nou, daar mogen ze dan weer over klagen. Wil ze de krant het liefst. Ja. Nee, maar dat zou natuurlijk op zich kunnen. Ik vrees eerder dat anderen.
Ja.
De gedachte van, maar er is me iets voorgespiegeld. Alleen al die riskante belofte natuurlijk van de FNV, die ik niet voor niks zal memoreren en graag nog een keer herhaalde. Iedereen gaat er een nieuw stelsel op vooruit. Ik ben heel benieuwd.
Nou, ik vind het toch knap. 15 jaar pensioendiscussie en ik kijk hier even op de klok. 30 minuten samengevat.
Ja, bij Even tot hier doen ze dat in een minuut, hè? Dus we hebben nog wat te leren. Maar goed.
Maar we hebben 202 afleveringen kunnen oefenen. Dus we zitten er inmiddels aardig in. Ja, de rondvraag. Je had het net over politici die zich op microniveau met alles bemoeien. En die neiging in ieder geval hebben. Dus zeker ook met zoiets groots als pensioenen. En je hebt de komende zaterdag een verhaal in de krant. En dat heb ik al kunnen lezen met bestuurskundige Paul Frisse. Mm-hmm. En die beklaagt zich eigenlijk over die tendens ook van de politiek om zich steeds maar weer met meer dingen te bemoeien van tot aan de levensstijl van mensen aan toe. Ja, ik vond het een erg mooi verhaal.
Nou, dank je. Ja, ik vond het ook een heel leuk interview. Hij schrijft aan de lopende band boeken, dikke boeken over de staat. De staat zit altijd in de titel. Dit was de integrale staat. Het ging over meer dan waar het gesprek over ging. Maar hij is heel uitgesproken over de vergaande bemoeienis van de overheid, die steeds meer uitdijdt in plaats van krimpt in zijn optiek. Maar inderdaad ook dat er in de groep beleidsmakers een soort uniform denkbeeld, wereldbeeld is over hoe de wereld in elkaar zit. Een bepaald gedachtegoed en een geloof in de oplossing van klimaatproblematiek, de oplossing van gezondheidsproblematiek. Met de gedachte, wij weten het allemaal al, nu moeten de rest van de mensen alleen nog even overtuigd worden en anders duwen ze wel die kant op. Ja, ik vond het fascinerend. En ik had zelf op het gebied van gezondheid, moest ik aan denken. Hij schrijft onder andere ook over de consultatiebureaus en over de manier waarop, eigenlijk denk ik een beetje sinds minister Rauwvoet, die graag door de brievenbus bij ons naar binnen gluurde.
Hij noemt dat zelf verfrissen in een boek Achter de voordeur, onder het bed en tussen de oren.
Ja, precies. Ja. Hoe daar natuurlijk in toenemende mate ook preventiebeleid richting bijvoorbeeld kindermishandeling onderdeel is geworden, standaard onderdeel geworden is van het jeugdgezondheidsbeleid. En ik moest laatst een vaccinatie voor een van mijn kinderen halen. En dan krijg je vanaf mijn bepaalde leeftijd ook een brief meegestuurd waar je een enorme enquête moet invullen. Ik heb bij mijn dochter geweigerd, ik heb het nu opnieuw geweigerd. Allerlei vragen over de gezondheid van je kinderen. En ze proberen, de overheid verzamelt allemaal informatie over de manier waarop onze kinderen opvoeden. Nou, ik zie ze hebben ze geen flikker mee te maken. Waarop hij toen terecht zei, dat heeft het vrouw overigens niet gehaald, van dan krijg je wel een soort van aantekening in je kinddossier, waarbij je natuurlijk wel helpt als je in een goede wijk woont, misschien niet in een risicogroep valt, maar mensen die wel in een risicogroep vallen of in een slechtere wijk wonen, die op die manier valt het wel op als ze niet wensen mee te werken aan dit tussen aanhalingstekens goed bedoelde overheidsbeleid. Dus ik kon er wel in meevoelen dat het is niet alleen bij klimaat, maar het is ook zeker bij gezondheid, dat er echt een bepaalde gedachte is. We gaan zoveel mogelijk preventief, met goede bedoelingen, maar wel echt ver gaan bemoeien met dingen die waar de overheid niets mee te maken heeft.
Ja, heel helder, goed te volgen betoog. Ja, ik moet zeggen, mijn persoonlijke ervaring met consultatiebureaus toch. Dan komen we daar wel eens met een vraag van met borstvoeding en slapen en dit en dat. En dan is eigenlijk altijd, bij het ene kind is het anders dan bij het andere. En we kunnen eigenlijk er niks zinnigs over zeggen.
Ja, dat is wel
doe maar wat je denkt dat goed is.
Ja, je krijgt die vragenlijsten krijgen nog wel. Ondertussen word je ook in de gaten gehouden of het dan wel goed gaat. Maar, en ik wil nog even heel even stilstaan bij de dood van de Queen of Rock'n'Roll. Tina Turner. Zeker,
ja. Ben je een liefhebber?
Ik moet wel zeggen, ik was meer van slag toen David Bowie doodging. Een beetje lullig voor Tina Turner. Maar,
wel samen nog Tonight opgenomen.
Zeker. Dat is een beetje mijn jeugd. Dat is alweer ver na de tijd van Ike en Tina Turner, die ik pas veel later heb gaan ontdekken. Nee, dus ik ben een beetje van die tijd van What Love Got To Do With It en Private Dancer, een beetje die periode. Nou, het is natuurlijk wel echt een fenomeen. En zij staat met alle liedjes nog steeds in onze gezins Spotify-lijst. Dus ook de kinderen kennen Tina Turner. Nou, bij het overlijden van deze week moeten we haar nog even noemen.
Ja, een kleine hommage. Martin, dankjewel. En graag tot de volgende.
Tot de 203e. Tot volgende week.